Dit was hetgene waar ik heel duidelijk bij bepaald werd van de week. Het kwam een beetje door de dingen die ik zelf al heb meegemaakt bij de marine. En ik denk dat ik het u al wel eens eerder verteld heb, maar ik had daar een collega. En die had altijd een begin, woordje aan een zin, eentje in het midden en eentje aan het eind. Ik ga alleen de afkorting gebruiken, want ik vind het absoluut niet mooi om het hier te zeggen. Dat is GVD. En ik had hem al eens een paar keer gezegd van, joh, ik vind dat helemaal niet goed wat je daar zegt. Het irriteert me. Het is absoluut niet waar. En ik zal me helemaal niet zeggen dat God het echt gaat doen. Totdat het me eigenlijk een keer uitvloepte, dat hij het weer zei. En toen zei ik alleen maar, amen. Hij werd vreselijk boos op me. Hij bleek vroeger in de Rooms-Katholieke kerk gezeten te hebben. En hij wist wat het woord amen betekende. Het zij zo. Als je het dan zo vreselijk graag wilt, dan hoop ik dat God het vandaag maar een keer doet. Misschien dat je dan eindelijk eens weet wat je zegt. Nou, je kunt je voorstellen dat hij niet blij met me was. Maar het gevolg was wel dat hij het niet meer deed. En als hij dan wel deed, zei hij, sorry John. En dan zei ik, net zoals die vinger daar. Je hoeft geen excuses te maken naar mij toe als je dat soort dingen zegt. Je moet je excuses maken aan God. Je weet niet wat je zegt. Hij wist het trouwens wel, blijkbaar. En toen had ik echt zoiets van, ja, dat is leuk, hè? En als je dan ziet naar de zangdienst van vanmorgen, wat zonder allemaal prachtige dingen, hè? Het is volbracht. We zijn gered in Jezus' naam. We hebben een prachtige toekomst. En het ziet er op dit moment misschien wel niet zo mooi uit. Want net wat Hanneke bad, er zijn zoveel mensen die ziek zijn. Maar er is één hoop, en die hoop is zo geweldig mooi, dat je er echt naar uit mag kijken. Ik hoef niet te sterven. Ik heb het leven lief. En ik heb hier een taak op deze wereld. Maar als het één keer zover is, wat is het dan een geweldig vooruitzicht om te mogen weten waar je terechtkomt. Wat een hoop, hè? Wat een toekomst. Moet je eens tegen zeggen, tegen iemand die je niet gelooft. Weet je wat hij dan zegt? Doe niet zo vervelend, joh. Doe eens niet zo lastig. Ik vond een klein stukje op, ik meen op Facebook, en daar stond het volgende in. Een vriend, ze schrijft deze schrijver, die is pas geleden tot geloof gekomen. Hij gaat elke zondag naar de kerk en zeurt de hele tijd als ik vloek. Hij zit de hele tijd maar te verkondigen dat je onder andere geen seks mag hebben als je niet getrouwd bent. En alles wat ik doe heeft hij commentaar op en hij haalt er nog allerlei bijbelteksten bij ook. Waarom kunnen christenen, mensen die naar de kerk gaan, anderen niet gewoon vrij laten in datgene wat ze doen of denken? Waarom moet ik steeds het gevoel krijgen dat ik niet goed ben, dat ik een leven leid dat niet goed is en dat ik mij steeds moet verdedigen? Precies andersom als het mij meestal overkomt. Maar deze man had echt zoiets, doe toch eens niet zo vreselijk vervelend, mammetje, puntje. Sta je zo bekend? Ben je zo'n bedweterige christen die altijd tegen iedereen zegt, foei? Maar dan zoek je en dan ga je kijken in de Bijbel. Van waar kan ik nou iets vinden over van, wat is nou een christen zijn? Wat is het nou om dat te zijn? En zoek je met mij maar op, Titus 3, vers 1 tot 8. Waar het volgende staat. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig, maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wetergeboorte en vernieuwing, dank u, door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor mensen. Wat eigenlijk een heel apart stuk. En Nadat ik dat stukje had gelezen op Facebook, triggerde mij dit echt om samen met u te delen. En ik heb een hekel aan vloeken. Dat had ik altijd al, misschien wel als klein kind al. Tot het een dominee eens een keer heel goed heeft uitgelegd wat je nou eigenlijk zegt. En wat je over jezelf afroept. En ik zei dat tegen mijn collega en ik heb het hem ook uitgelegd wat het betekent. En hij kwam inderdaad zelf tot inzicht dat hij met iets bezig was wat God absoluut niet wil. Maar het maakte me gelijk tot die schoolmeester, die bedweterige christen. Dan stond ik zo wel aardig bekend hoor. En zeer serieus in mijn werk. Het is soms heel vervelend als je tegen mensen zegt, de dingen die je doet zijn niet goed in de ogen van God. Maar hoe laat je nou zien dat je zo anders bent? Hoe laat je dan zien wat wel de goede weg is? En Paulus leert ons dat hier. Die zegt het eigenlijk heel simpel. Doe het goede. Niet meer en niet minder. En daar begint het mee in dit gedeelte wat we hebben gelezen. Dat zij tot elk goed werk bereid zijn. En het eindigt er ook weer mee. Ik kom daar straks nog op terug. Gaan dan voor in het doen van goede werken. En wat is dan dat specifieke christen zijn? En dan zijn er eigenlijk maar twee dingen. Ten eerste, hoe sta je zelf bekend? En dat weet je zelf als beste. En hoe ben je zo geworden? Even een klein stukje achtergrond. Titus was evangeliedienaar, zomaar even te noemen, op Kreta. En weet je, eilandbewoners, die staan meestal niet zo gunstig bekend. Vraag maar eens aan een Tesselaar. Zeg, waar woon je? In Nederland? Nee, ik woon op Texel. Eilandbewoners hebben die neiging om het echt heel klein te houden van het vasteland, men en wij. En dat is bij eilandbewoners blijkbaar erg sterk. En hier op Kreta was dat zeer zeker het geval. Het was eigenlijk een behoorlijk anarchistisch volkje. Ze werden natuurlijk overheerst door de Romeinen. Maar de Romeinen waren er al in 67 voor Christus, staat er in de annalen. En dan moet je maar eens heel Titus lezen. Die Cretensers die konden er wel van in opstand komen tegen het bevoegd gezag, tegen de Romeinen. Ze waren misschien wel heel erg vrijheidslievend. Nog meer dan al die andere volken die werden overheerst door de Romeinen. Echte eilanders dus. Regering, eind weg. Als je naar Texel moet, moet je met de boot. Dus ze zijn niet snel bij je. Ze moeten altijd eerst met die boot. Ze hebben als het ware hun eigen koninkrijk. En dan zegt Paulus iets tegen Titus. Die zegt dan tegen Titus van, ik wil dat jij tegen je gemeenteleden zegt dat ze anders zijn. Juist, en we leren dat ook uit de Bijbel. De Bijbel zegt ons, eer de overheid, want het is een instelling van God. Die Cretensen, als je dan ook kijkt en je bent dus een volk die altijd overal tegenin gaat, en eigenlijk niets te maken wil met welke vorm van overheid dan ook, en zeer zeker niet van die van de Romeinen. En er is een groep mensen die dat wel doet, dan val je enorm op. Daarom roept Paulus heel duidelijk op Titus op, dring erop aan dat ze het gezag van de overheid gehoorzamen. Nou, ik zei het al, eilanders hebben hun eigen koninkrijk en hun eigen wetten, dus. En als ik vandaag de dag hier in Nederland kijk, hoeveel er gemopperd en gedemonstreerd en oneenigheid is met onze regering, denk ik, en wat doe ik zelf? Volg ik hetgene wat de president, onze minister-president, wat hij doet? Verdedig ik hem als hij aangevallen wordt met noodloze kritiek in mijn kennissenkring en in mijn vriendenkring? Hoe kun jij nou achter die Rutte staan? Wordt me dan nog regelmatig verweten. God heeft de regering in Nederland hier ingesteld. Het is een instrument van God. Er zijn uiteraard wel grenzen. Want in de tijd van de Romeinen werden de keizers aanbeden als God. En daar trekt de Heer heel duidelijk een grens. Er is maar één die je aanbidt. Vanmorgen vaak genoeg gezongen. En dat is God. Er ligt heel duidelijk. Als minister-president Rutte zou zeggen van ik laat een standbeeld maken. Denk maar aan koning Nebukadnezar. En iedereen moet 's middags om 3 uur knielen voor het beeld. En degene die het niet doet, die gaat de gevangenis in. Ik ben bang dat het hier heel leeg gaat worden. Want daarin trekt God heel duidelijk een grens. Maar even terug naar Kreta. Het hele eiland is tegen de Romeinen. En er is één groep die luistert en doet datgene wat de overheid hun vertelt. Paulus zegt gewoon van, gedraag je niet zoals de rest, maar gedraag je anders ook in je sociale leven. En ik denk, in je sociale leven? Kijk eens naar jezelf. Wat doe je als er een sappig verhaal op je werk komt over een collega? Of het waar is of niet, laat ik helemaal in het midden. Ga je daarin mee? Of als je een collega hebt die niet zo goed ligt, of een klasgenoot op school, doe je nou mee met het pesten en treiteren en dwarszitten? Of heb je de moed om te zeggen, nee, ik doe er niet aan mee. Ik wil iets positiefs kunnen zeggen over de ander. Want daar is moed voor nodig. Hij is niet populair, dus, want hij heeft rood haar, pukkels, weet ik veel, welke reden daar soms voor is. En ik zeg, oh ja, maak zelf wel uit. En ik ga wel met hem om. En als er negatief over die betrokken persoon gesproken wordt, dan zeg ik, je doet het normaal. Want, hij zorgt voor zijn moeder, maakt me even helemaal niet uit. Maar er is altijd wel iets wat positief is aan die geest. Maar wat doe jij? Ga je mee? En dat is wat Paulus eigenlijk hier zegt. Ik heb jullie de opdracht gegeven, de regering is een instelling van God, en ik wil dat je tegen de mensen in de gemeente zegt, volg hen. En automatisch val je op. Jij zegt natuurlijk heel duidelijk, wees vredelievend, vriendelijk, mild tegenover iedereen. Dat betekent dan dat je een watje bent? Dat je maar over je heen laat lopen en alles goed vindt? Nee. Maar je probeert wel altijd negatief gedrag wat je ziet, om daar iets positiefs tegenover te zetten. Waarom zou ik niet bij hem aan tafel gaan zitten koffie drinken? Omdat jij hem niet leuk vindt? Nee, ik ga juist misschien wel bij hem aan tafel zitten. Gewoon om te laten zien dat ik anders wil zijn. Waarom? Omdat ik dat kan. Daar kom ik zo nog op terug. Maar het is steeds weer als je wat negatiefs hoort over de ander. Is er dan niks positiefs aan die persoon? Volgens mij zit er in elk mens, en Jezus zegt het ook, want hij is gestorven uiteindelijk voor iedereen. In elk mens zit iets goeds. Alleen, kun je het zien? Wil je het zien? Wil je het ontdekken in de ander? Of zeg je, ik ga lekker met de rest mee, hoef ik me er niet meer druk over te maken. Als je kritiek hebt ergens op, zeg ik altijd, zorg dan dat die kritiek gefundeerd is. Ja, ik vind het niks. Wat vind je dan niks? Het. En wat is het? En dan denk ik wel eens van, is dat al zo bijzonder als je dat niet doet? Ben je dan zo anders? En Paulus zegt heel duidelijk van, nee, dat is het niet. Altijd bereid zijn om dat goede te doen, is eigenlijk heel normaal. Maar het valt wel op. Want in deze wereld is het, ikke, en de rest kan. Amen. En als je dan in één keer dat omdraait, en die vervelende buurman, ik neem altijd maar als voorbeeld, wel helpt, ondanks dat het zo'n ontzettende zeurpiet is, dan zegt iedereen van, je bent niet lekker bij je hoofd. Waarom doe je dat nou? Ik zeg dat maar heel simpel, omdat het kan. Maar je doet het. En waarom? Omdat je een andere hartsgesteldheid hebt gekregen. Het is eigenlijk gewoon om een ander te helpen, toch? Maar dat valt op als je het doet. Wat klopt er niet? Wat is er dan vreemd? En het is precies wat we vanmorgen hebben gezongen. Heer Jezus, ik wil steeds meer op u gaan lijken. En wat deed Jezus? Die bad voor de mensen die hem haten. Hij zegende voor degene die hem vervloekte. Christen zijn is dus eigenlijk niks anders als Jezus volgen. En hij gaf het goede voorbeeld in elke situatie. Bewerk ik dat uit mezelf? Kan ik dat uit mezelf? Na Adam en nadat het paradijs dichtging voor ons, zit als het ware in ons DNA, in ons wezen, in onze genen, hoe je het dan ook noemt, slechtheid. Altijd eerst aan jezelf denken. Altijd eerst die dingen doen die goed voor mij zijn, En ja, als u daar dan toevallig een ander mee helpt, is leuk. Maar eigenlijk eerst weer ikke. En toen het helemaal niet meer ging en toen die band tussen God en de mens compleet helemaal weg was, toen kwam God zelf met die oplossing. En staat ook in vers 5. Hij maakte ons zalig, niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Hij heeft ons zalig gemaakt. Niet omdat wij het verdiend hebben. Zo ben ik, bent u, en als u het nog niet bent, dan hoop ik dat het zeer zeker gaat gebeuren, gered. Dat is dat geheim wat we ook bezongen hebben. Een leven met de Heer. Je redding komt door en van God en niets anders. Weet je, dat is mooi gezegd, maar waarom heb je die redding dan nodig? En Paulus beschrijft dat weer in vers 3. Want ook wij waren voorheen onverstandig. Dat is een mooie opzomming, hoor. Onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Nou, lekker zo'n karakterbeschrijving. En het is eigenlijk een opzomming van hoe je bent en hoe je wordt als je een leven kent zonder Jezus. Onverstandig, niet nadenken. Waarom? Waarom moet ik rekening houden met een ander? Het gaat toch om mezelf? Als ik mezelf niet gelukkig maak, word ik het niet. Ongehoorzaam, waarom zou ik moeten luisteren naar hetgene wat de regering te vertellen heeft? En welke wetgeving dan ook? Slaaf aan begeerten en lusten, dat kunt u aan uzelf wel invullen. Maar boos van aard, boosaardig, afgunstig, gehaat door een ander. En dan staat er ook nog, en zelf vol van haat. Was het dan echt zo erg? Mensen die niet in God geloven, zijn die werkelijk allemaal zo? Ik durf het eigenlijk niet eens een vergelijk te maken, maar wat bij mij ook kwam, ik heb het ook opgeschreven, het lijken wel beesten. Die enkel alleen maar datgene doen wat hun instinct ingeeft, alhoewel een beest niet zomaar zal doden. Je zal doden omdat hij moet eten. Dus eigenlijk zijn we nog veel lager als beesten, als je daar zo over denkt. Als je al die dingen doet zonder ook maar een moment na te denken over de consequenties voor de ander, leef je alleen maar voor jezelf. En dat is wat Paulus hier beschrijft. En is dat dan alleen maar bedoeld voor christenen? Ik ken heel wat mensen die niet geloven, die een heel mooi en goed leven leiden voor de ander. En altijd bezig zijn met anderen. Maar toch zit dat in ons. Het zit in ons DNA om zo boosaardig en zo gemeen te zijn. En bij sommige mensen komt het er heel duidelijk uit. Bij anderen is het, hoe zegt dat liedje ook alweer, een dun laagje chroom van beschaving of van vriendschap. Paulus noemt dit niet zomaar. En het is zeer zeker niet de bedoeling dat we dan, kijk, ons eens even vreselijk goed zijn en we gaan in onze ivoren toren zitten als christenen en we zeggen tegen alle mensen die geen christen zijn, God, foei. Of kijk hem eens. Nee, want dan ben je net zoals die fariseeën die op de hoek van de straat staat. O, lieve Heer, dank u wel dat ik niet zo slecht ben als die belastingdienaar, zoals het daar nou staat, die alleen maar geld steekt in zijn eigen zak. Paulus noemt deze dingen alleen maar om ons eraan te helpen herinneren hoe we zelf ook geweest zijn voordat we hem leren kennen. En het is juist zo mooi dat het op Kreta gebeurt en dat Paulus dat vertelt tegen Titus. Want in Kreta kenden ze alleen maar de afgoden van Zeus, Apollo, weet ik hoe die beste mensen allemaal heten. Ze hadden geen enkele geschiedenis met de levende God. Want ze kenden die levende God helemaal niet. Het was een eiland. Ze konden er ook bijna niet van gehoord hebben. Of er moest al toevallig een schip van Israël naar Kreta gevaren zijn. En iemand daar zijn die iets vertelde over God. Maar ze waren echt een eiland. En tegenwoordig zeggen we Google en we weten alles. Maar in die tijd was dat heel anders. Dus ze kwamen echt puur uit heidendom. Als ik offer aan, Bacchus zeg ik altijd, maar ik bedoel aan Afrodite, dan ontvang ik liefde. Als ik offer aan, ik ken ze niet allemaal hoor, dan krijg ik wat ik wil. Ze kenden en ze konden ook de levende God helemaal niet kennen. En dan komt er in één keer iemand Paulus en die zegt, hoezo je moet het verdienen? Hoezo je moet iets doen om het te krijgen? Je hoeft maar één ding te doen. Staat heel mooi, hè? Door het bad van de onderdompeling en door de begeleiding van de Heilige Geest ga je ontdekken. Je weet, soms kunnen mensen dingen tegen je zeggen, en ik betrap me daar ook op, want jij bent echt hopeloos, hè? Je ziet helemaal geen toekomst meer. Want dit is niet goed en dat is niet goed. Het gaat slecht met de economie, we hebben corona, ik ben ziek. Noem het allemaal maar op, je kunt het zelf verzinnen. Ik zeg ja. Ja, ik ben dus hartstikke depressief en ik zie geen enkele hoop meer voor de toekomst. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik wel eens denk van jongen. Kom eens mee. En kijk eens wat Jezus voor jou gedaan heeft. Heb ik hoop? Ja. Ben ik optimistisch over de toekomst? Nee. Maar het zal alleen maar erger worden. En dat hoef ik niet te zeggen, want dat zegt de Bijbel. Maar ik weet dat het uiteindelijke doel, als God zijn zoon terugstuurt naar deze aarde en zijn rijk komt, komt er iets zo verschrikkelijk moois aan, dat dwars door alles heen. En eerlijk hoor, slaapplaats vandaag heel slecht. Mijn vrouw ligt weer in een ziekenhuis, het gaat niet zo lekker met haar. Maar ik weet één ding, hij is erbij. En dat wil niet zeggen dat je fluitend door het leven gaat. Nee, maar die hoop is er. Ik zei net al, ik hoef niet te overlijden, ik hoef niet te sterven. Maar man, wat is het mooi wat eraan komt. En ik hoop eigenlijk dat hij eerder terugkomt. Dan hoef ik het ook niet. Maar wat komt eraan? Iets geweldig moois. En wat er dus ook gebeurt, is die hoop. Het is, ondanks dat het DNA wat in mij zit zo door en door slecht is en gericht is alleen maar op mezelf, kijk ik alleen maar naar boven. Niet om me te verheffen boven de ander, maar juist omdat God door de Heer Jezus Christus mij ons heeft gered. En zo ben ik bevrijd van die hopeloze toekomst en heb ik er een hoopvolle toekomst voor teruggeven. Ja, zelfs vandaag ontdek ik al wie het is als ik mijn handen op heb. We net hebben gezongen in de aanbiddingsdienst. Dan ja, springt je hart op, hoe moet je dat zeggen? Van blijdschap. Alleen al door de woorden die je zingt. Omdat je ook weet wat het betekent. Wat betekent het dan? Waar heb ik mijn redding dan aan te danken? Ja, Paulus kan het veel mooier zeggen als ik hoor. Maar toen de goede tierenheid van God onze zalig maken en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niks van mij bij. Het is allemaal van hem. Het was en het is zijn goedheid van de levende God, dat hij naar ons is toegekomen en heeft gezegd, liefde heb ik voor je en ik vergeef je al je zonden. Het was en is alleen maar Gods goede tierenheid. Prachtig mooi oud woord. Hij is het die zoveel met ons op heeft, ondanks dat wij, dus ik, het vaak helemaal niet zie en niet zit. Hij was ons zo goedgezind dat hij dat allemaal heeft gedaan voor ons. Het kostbaarste misschien wel wat hij had. Een derde van zichzelf. Zijn zoon gaf hij voor u en voor mij. En dat is de enige reden waarom we gered zijn. Dat is de enige reden. Het kon niet meer anders. De weg terug naar hem was zo geblokkeerd, zo vol hindernissen, dat er maar één oplossing was. Zijn liefde tot de mensen verscheen. Dat, en dat alleen is onze redding. Wat de Heer Jezus heeft uitgeroepen op het kruis van Golgotha. Het is volbracht. En Paulus stopt daar niet. Die zegt ook, er komt nog iets achteraan ook. Maar wat is dan die grond? Waarom heeft God dat nog gedaan? Nou, er is één ding waarom hij het niet gedaan heeft. En dat is niet op de grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hebben. En dat is maar goed ook. Want zelfs, Paulus zegt het ook, zelfs de dingen die je goed gedaan hebt, zijn niet goed genoeg in uw ogen. Want met welk hartsgesteldheid heb ik de ander geholpen? Om er iets voor terug te krijgen? Of om later misschien een gunst te kunnen vragen? Maar met welke hartsgesteldheid heb ik het gedaan? Paulus zegt hier heel overduidelijk, niets, maar dan ook helemaal niets van wat jij hebt gedaan, heeft bijgedragen aan je redding. En dan denk maar even terug naar het stukje wat Paulus daar gebruikt. Misschien ben je wel verslaafd geweest. Misschien had je wel hartsbegeerten die niet konden en niet mochten. Misschien heb je wel dingen gedaan die helemaal niet door de beugel kunnen. Mijn leven zou zo hopeloos geweest zijn als God me niet uit die put had getrokken naar zijn toe. Redden? Weet u wat redden is? Als je op zee bent en je zwemvest lekt en je bent buiten boord gevallen en je zwemvest loopt leeg en je ziet alleen maar water. En langzamerhand komt het water je echt zo hoog te staan dat je niet de kracht meer hebt om je boven water te houden. En op het moment dat het is dan die hand die je eruit haalt, aan boord trekt en je in veiligheid brengt. Dat is redden. Als het water compleet aan je lippen staat, als er geen enkele mogelijkheid meer is om eruit te komen, is daar die hand van God. Je als het ware uit het water in de veilige boot tilt. Dat is redden. Dat is redding. En niet omdat je zo goed kan zwemmen, en niet omdat je zo'n brave jongen of meisje was, nee, maar puur uit mededogen, uit liefde voor jou. Alles in het werk van de Heer. Gaat het om het feit dat Hij jouw leven redt. En waarom? Om je als het ware helemaal opnieuw te laten denken. Staat er ook, wordt vernieuwd in je denken. En hoe doet Hij dat? Het is Gods geest die met je aan het werk gaat. Als je dat toelaat. Paulus die zegt het zo mooi van, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht door de Heilige Geest. God heeft ingegrepen toen je uit het water getrokken werd en in de veiligheid werd gebracht van je boot. Maar dan hield het niet meer op. Ik ben gered, joepie, en ik ga lekker door mijn oude leven. Wacht even, dat deed ik toen wel. En toen vond ik het leuk. Toen deed ik het graag. En nu, ja, hoe moet je dat zeggen? Wringt het. Ik heb het in mijn hele leven al gedaan. Waarom? En in één keer voelt dat gewoon. Je gaat in één keer anders denken. Je gaat in één keer anders kijken naar dingen. Waarom deed ik ze vroeger dan wel? Want ik vond het hartstikke leuk. Maakt me niet uit, roken, drinken. Maakt me helemaal niet uit. En nu, het voegt niet meer. Gods geest begint iets in je te veranderen. Je DNA is onveranderlijk, toch? Je karakter wordt je meegegeven op het moment dat je geboren bent. Dat komt uit de genen van je ouders, hoe het allemaal. Maar het is onveranderlijk, toch? Er is er één die dat kan veranderen in je. Het is er één die je compleet anders kan maken, dat je aan de buitenkant, nee, maar van binnenuit. En dat is Gods geest. Hij verandert je complete denken. Je kijkt in één keer heel anders naar de ander, maar ook naar jezelf. Ik ben niks, ik word niks en ik zal nooit iets worden. Nee, zegt Jezus. Je bent kostbaar. Zo kostbaar dat ik mijn leven voor jou gegeven heb. En als je dat aanvaardt tot het bad van die vernieuwing, dan ga ik met je. Want ik heb de Heilige Geest uitgestort over al het vlees. Ook over jou. En dat verkeerslichtje in je, dat springt zomaar in één keer van groen naar rood. Oh, van groen naar oranje. Maar je voelt, je ontdekt gewoon dat een aantal dingen die je vroeger deed, je gewoon niet meer wilt. Ik wil het niet meer. Het betekent niet overigens dat ik ze niet meer doe. Zo heel eerlijk ben ik ook. Ik wil het niet meer, maar ik doe ze nog steeds. En dan mag ik steeds weer opnieuw onder die vergeving komen van God. Maar Hij maakt als het ware je oude leven helemaal dood. En er komt iets veel moois, veel sterker, veel groter voor terug. En dat vind ik zo bijzonder. Dat Paulus zie je dat heel duidelijk verbindt aan de doop door het waterbad. God geeft die belofte. Als je in dat watergraf bent geweest, dat Hij je niet loslaat, maar dat Hij je steeds meer en meer gaat opbouwen. Steeds meer en meer wil geven van datgene wat Hij voor jou heeft klaargelegd. Als kleine jongen vond ik het altijd heel mooi. Die dominee die dan binnenkwam, ik kom uit de Baptistenkerk. Hier is twee rode lampjes branden bij het orgel. Want dan gingen we raad bidden samen met de dominee. En als de lampjes uitgingen, dan kwamen ze binnen. Een van de oudste, degene die leiding van dienst had, zeg maar, gaf de dominee een hand. En die wenste hem een goede dienst. En dan klom hij die kansel op. Lekker ouderwets. En begon hij de dienst, want hij leidde de hele dienst. Ik heb er altijd vol bewondering gekeken. En dan kon hij over zo'n stukje Bijbel, kon hij 3 kwartier praten. Ik zal op mijn klokje letten. En dan heb ik altijd gezegd, dat vind ik mooi. Dat zou ik ook willen. Want die man kon praten, joh, met passie. En je denkt van, ah. Je bent gewoon iemand die gestudeerd heeft. Je hebt de Bijbel bestudeerd, natuurlijk. Maar je hebt iets. Dat wil ik ook. Waarom? Waarom doe je dat? Dat is wat Gods Geest doet. Zo verandert Gods Geest je leven en kom je uiteindelijk daar waar God zijn plan heeft voor jou en voor mij. Dus was die redding nodig? Als je kijkt naar wat Paulus allemaal noemt en waar ik me schuldig aan gemaakt heb, absoluut. Die redding die kwam alleen maar door Gods goedheid, uit zijn liefde voor ons. Niet om de dingen die jij en ik gedaan hebben, maar enkel en alleen door zijn liefde. En die redding heeft uitgewerkt dat Gods geest bezig is om je te krijgen daar waar God zijn plan van tevoren al heeft klaargemaakt. Dat is jouw, dat is mijn, dat is onze bestemming. Wat moeten we doen? Het goede. Paulus maakt in vers 1, begint hij daarmee. Doe het goede. En in vers 8 in dit gedeelte maakt hij het weer rond. Hij begint met, wees goed voor iedereen. Niemand uitgezonderd. En hij eindigt daar ook mee. Titus moet heel duidelijk tegen de Cretensers echt op hun hart binnen. En dan staat er dus een mooi, opdat zij die in God geloven ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. En niet de uitslover zijn en niet de bedweterige christen en vertellen van hoe het allemaal moet. Nee, niet opschepperig, maar nee, juist zoals Jezus was. Nederig, bescheiden, maar wel absoluut echt anders. Ik weet dat mijn collega's me vaak zagen als irritante bedweter. Maar als het echt moeilijk was en ze hadden thuis problemen, en dan praat ik over de tijd van brieven en telefoon als je in haven lag, geen internet, dan zei je van, John, heb je even? En dan gingen we buiten op de bolder zitten, in het zonnetje of 's avonds. En dan stotten ze hun hele hart uit. Met alle moeilijkheden die ze thuis hadden. Dan heb ik zoals gezegd. Maat aan de tap van je, waar je altijd mee zit. En te lallen en te brallen. Waarom ga je daar niet heen? Jij bent anders. Dat is eigenlijk het mooiste compliment wat je kunt krijgen. Je bent anders. Omdat je anders denkt. Omdat je steeds positief kijkt naar de ander. Lukt echt niet altijd hoor, even. Maar dat is wel precies wat Jezus bedoelt. Precies wat Paulus hier bedoelt. Laatste dia maar. Ik leef gewoon met datgene wat Jezus me te doen geeft. Ah, daar is goed. Daar is hij. Ik wil gewoon het goede doen. Ik wil datgene doen wat Gods geest in mij geeft te doen. Ik doe gewoon als hij. En dat maakt het grote verschil. Doe als hij. Leef zoals Jezus leeft. Hij is ons voorbeeld. En hij zegt tegen u, tegen mij, door Paulus. Ja, kom, daar ben ik. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mens. Amen.